Ochtenden. De VPRO met Alice de Bruin.
Goedemorgen. Heeft u op- of aanmerkingen op deze uitzending? Dan kunt u dat melden op het volgende e-mailadres ochtenden@vpro.nl. Het is het laatste uur van de ochtenden en straks gaan wij praten over forensisch psycholoog Wim Wolters. Hij schreef een rapport over Rochelle Rikkers, het zusje van het vermoorde meisje van Nulde. En hij is deze week hard op zijn vingers getikt door zijn beroepsbroeders in het Nederlands Instituut van Psychologen. En dat is niet voor het eerst, ontdekten wij. Meer daarover straks aan het eind van dit uur. Maar beginnen zoals iedere vrijdag met Argos. Dinsdag vond aan de Leidse Universiteit een congres plaats over de rechtspraak van de Raad van State in vreemdelingenzaken. De Raad van State ligt al langer onder kritiek. De rechtsbescherming van de burger tegen de overheid loopt zelfs gevaar. Zo luidde eerder dit jaar de conclusie van een lijvige studie van de Maastrichtse hoogleraar Tak. In Argos vandaag een onderzoek naar het functioneren van die Raad van State op het gebied van vreemdelingenrecht.
Ik vrees dat iedere casus die bij de Raad van State binnen wordt gebracht, dat die wordt aangegrepen om te kijken of er nog ontsnappingsmogelijkheden zijn voor asielzoekers en om die dan vakkundig om zeep te helpen.
De Raad van State is de hoogste rechter van het land. Daar is geen toezicht meer op. Als die rechter niet zijn uiterste best doet om zo nauwgezet mogelijk het geldend recht toe te passen, maar daar toch een beetje naar believen mee omgaat, dan heb je een vrij formidabel probleem.
Je proeft heel duidelijk dat men vindt dat men een taak heeft om dus als sluitstuk van het bestuur te fungeren. Om dus ook vanuit de rechterlijke macht een steentje bij te dragen aan het terugdringen van de grote toestroom van asielzoekers. En ik vrees dat een aantal echte asielzoekers te lijden hebben over deze politieke ommezwaai, om het zo maar te zeggen.
Als die analyse klopt, dan is dat ten eerste van belang voor vreemdelingen. Wat ik heb willen zeggen is, let op, mensen die zich niet interesseren voor vreemdelingen, dit is ook voor jullie van belang. Dit is ook voor gewone Hollandse kaaskoppen van belang. Als een rechter politiek gaat bedrijven met als instrument zijn rechtsprekende bevoegdheid, als hij dat in vreemdelingenzaken mag, dan mag hij dat ook in strafzaken. Dan mag hij dat overal.
Thomas Spijkerborg, hoogleraar migratierecht aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Spijkerborg onderzocht alle uitspraken van de Raad van State in het kader van de nieuwe Vreemdelingenwet 2000. Sinds 1 april 2001 kan de vreemdeling in Nederland weer in hoger beroep gaan tegen een beslissing van de rechter over zijn asielverzoek. Op basis van de jurisprudentie van de Raad van State komt Spijkerboer tot de opmerkelijke conclusie dat het hoogste rechtscollege van ons land juridisch inconsistent te werk gaat. Spijkerboer toont in zijn analyse aan dat de Raad van State politiek bedrijft. En dat betekent volgens Spijkerboer dat een van de plechtankers van de rechtsstaat in Nederland niet meer goed vastzit. Een conclusie die, zoals Spijkerboer zegt, ook voor Hollandse kaaskoppen vergaande gevolgen kan hebben. De kritiek op de Raad van State wordt bevestigd door een insider die 20 jaar bij de Raad van State werkte. Argos over de verharding van het Nederlandse vreemdelingenbeleid. Een verharding die zelfs tot in de raadkamer van het hoogste rechtscollege gevolgen lijkt te hebben.
De Raad van State is een monumentaal oud pand vlakbij het Binnenhof in Den Haag. Hier dient straks een aantal zaken van vreemdelingen, want die Raad van State is voor hen de laatste beroepsrechter. En vaak worden die zaken in hoger beroep schriftelijk afgedaan, maar vandaag vormt een uitzondering. Er staan 5 zaken op de rol en staatsraad Loep behandelt die. Staatsraad Loep is voorzitter van de Vreemdelingenkamer. Trappen op, groene deuren door en dan komen we in een vrij nieuw uitziende hal. Het is een warmere vloer. zitten er ook in. Nou, ik heb dus gevraagd of ik bij de zitting aanwezig mocht zijn. Een aantal keren gevraagd of dat mocht. En hoewel dat normaal gesproken gebruikelijk is, mag dat bij vreemdelingenzaken niet van staatsraad lopen in verband met de privacy van de vreemdeling. Ik vroeg nog, als de advocaat en de vreemdeling zelf, de cliënt, geen bezwaar hebben, mag het dan wel? Nee, Loep bleef bij zijn standpunt, dat mag niet.
Heb je hem nu aanstaan?
Ja, hij staat het daar.
Ga even uit, alsjeblieft.
Verslaggeefster Annemiek van der Laan vangt bot in het statige gebouw van de Raad van State in Den Haag. Van staatsraad, zo heet een lid van de Raad van State, meester R.W.L. Loep, voorzitter van de Vreemdelingenkamer, mag zij niet met de microfoon vastleggen hoe in hoger beroep recht wordt gesproken over vreemdelingen. De Raad van State is een zogenaamd hoog college van staat en heeft een dubbele functie. Ze adviseert de regering over wetgeving en tegelijkertijd is de Raad de hoogste beroepsinstantie op het gebied van bestuursrecht. In het geval van bestemmingsplannen bijvoorbeeld, of milieuzaken. En sinds de invoering van de nieuwe vreemdelingenwet dus ook in vreemdelingenzaken. Bij de Raad van State wordt het hoge beroep in vreemdelingenzaken behandeld door de afdeling bestuursrechtspraak. Juristen hebben het over de afdeling. Een term die ook Thomas Spijkerboer gebruikt.
De afdeling heeft in zijn jurisprudentie over de vreemdelingenwet 2000 inhoudelijk een heel heldere lijn ontwikkeld. Uh-huh. En die komt erop neer dat het optreden van vroeger de staatssecretaris en nu de minister voor Vreemdelingenzaken, dat zo beperkt mogelijk wordt gecontroleerd. Zodat het dan een zo beperkt mogelijke rechtelijke toezing wordt onderworpen.
Dat is beleid van de afdeling.
Dat is de grote lijn in de jurisprudentie van de afdeling. Mm-hmm. Nou, daarvan zeg ik, dat is opmerkelijk, maar op zichzelf niet problematisch. Omdat een rechter altijd keuzes moet maken. En dit is een denkbare keuze. Mm. Wat een probleem is, een denkbare keuze waar je best kritiek op kunt hebben, maar als ze een andere keuze zouden maken, zou iemand anders wel weer kritiek hebben. Mm-hmm. Wat het probleem is, wat ik onder woorden heb gebracht, is dat de Raad van State weliswaar inhoudelijk een heldere en coherente lijn heeft, maar dat hij juridisch niet een heldere en coherente lijn heeft. Dus om die inhoudelijk heldere lijn te kunnen bereiken, moet de Raad van State met de juridische aspecten van de dingen, van de zaken die ze voorkrijgen, een beetje, flauw gezegd, een beetje knoeien.
De Raad van State moet een beetje knoeien met de juridische aspecten van de zaken waarover ze recht spreekt, zegt hoogleraar Spijkerboer. De Raad van State wil de wet zo letterlijk mogelijk toepassen. Dat doet ze omdat ze, volgens een uitspraak van een van de rechters, het bestuur zo weinig mogelijk voor de voeten wil lopen. Die letterlijke toepassing van de wet gaat erg ver. Spijkerboer geeft een voorbeeld.
In de Vreemdelingenwet 2000 staat, en dat stond ook al in de voorganger van die wet, dat een advocaat die namens een vreemdeling hoger beroep wil instellen, dat hij moet verklaren bepaaldelijk te zijn gevolmachtigd tot het instellen van hoger beroep.
Precies, dat is de formulering.
Dat is de toverformule, zo wordt het inmiddels genoemd. Als je iets anders zegt, dan word je, dan zegt de Raad van State, we verklaren uw beroep niet ontvankelijk, dus we kijken er niet naar, want u heeft een vormfout gemaakt. En dat gaat bijzonder ver. Als je schrijft, ik ben bepaaldelijk gemachtigd tot het instellen van een hoger beroep, dan zegt de Raad van State, we verklaren u niet ontvankelijk, want u moet zeggen, gevolmachtigd. Als je schrijft, ik ben bepaaldelijk gevolmachtigd tot het ondertekenen van het hoger beroep, dan zegt de Raad van State, u bent niet ontvankelijk, want er had moeten staan het instellen van het hoger beroep. Kortom, juristerij op zijn smalst.
Ja, en dat kan betekenen dat een op zich heel gefundeerd verzoek om aan de rechters om nog eens naar een zaak te kijken, inhoudelijk totaal niet bekeken wordt, want dit is een vormfout, dan kan het zo terzijde geschoven worden.
Ja, als een hoger beroep niet ontvankelijk wordt verklaard, wordt er inhoudelijk niet naar gekeken. Dus het kan onzin zijn, maar het kan ook gegrond zijn, dat hoger beroep.
Ja, ja, en dan is het ook niet meer mogelijk om te zeggen, oh, die vormfout herstel ik als advocaat en ik ga het nog een keer proberen?
Nee.
Dan is de zaak gewoon voorbij.
Ja.
Dus dat heeft nogal vergaande consequenties.
Dat heeft vergaande consequenties totdat advocaten doorhebben dat je echt heel erg letterlijk moet zijn. Ik zal u nog een voorbeeld geven. Een advocaat die schrijft, ik, advocaat X, ben bepaaldelijk gevolmachtigd tot het instellen van hoger beroep. Dan denkt u, en denk ik ook, dat de toverformule goed is toegepast.
Ja.
Maar het woord verklaren ontbreekt. Dus die advocaat die verklaart feitelijk wel dit en met dat. Maar ja, hij zegt niet, ik verklaar. Niet ontvankelijk. Nou, dat is natuurlijk toch een beetje bizar.
De Raad van State beoordeelt een beroep van een vreemdeling dus heel nauwgezet. Tientallen zaken neemt de Raad niet eens in behandeling, omdat er een bepaald woordje ontbreekt in de aanhef van het hoger beroep. Einde zaak, vreemdeling kan het land uit. Dat gaat ver, maar juridisch valt het te verdedigen. Het wordt pas echt een probleem als diezelfde Raad van State op een ander punt ineens helemaal niet zo precies volgens de letter van de wet blijkt te oordelen. Een voorbeeld. In een cruciale bepaling van de Vreemdelingenwet staat dat de minister een hernieuwde aanvraag voor een asielverzoek kan afwijzen als er geen nieuwe feiten zijn sinds de eerste aanvraag. De Raad van State doet net alsof daar staat dat de minister in zo'n geval de aanvraag moet afwijzen. Thomas Spijkerboer.
Deze manoeuvre, dus waar de afdeling in plaats van het woord kunnen het woord moeten leest, die gaat over de vraag of iemand in een tweede asielprocedure dingen kan aanvoeren waarvan hij zegt, ik was in eerste instantie te getraumatiseerd om dat te vermelden. Het voorbeeld is van een Iraanse vrouw die asiel vraagt. Ze wordt geïnterviewd. Ze geeft niet aan dat ze verkracht is. En 3 dagen na haar aanvraag wordt de aanvraag afgewezen. Een week later zegt zij, ik ben wel verkracht. Dat kon ik niet zeggen. En ik heb hier een verklaring van een trauma-expert die mij heeft bijgestaan. Daarvan zegt de afdeling, die aanvraag die is afgewezen. En wij kunnen niet kijken of de minister dat terecht heeft gedaan. Dus daar veranderen ze dus de wettekst, huiselijk gezegd. Dus het gaat om een heel wezenlijke kwestie.
De afdeling, de Raad van State, zegt, wij geven onszelf in dit geval niet de bevoegdheid om deze afwijzing van de aanvraag opnieuw te beoordelen.
Ja, dus de rechter mag niet toetsen of de minister dat redelijk heeft gedaan.
En
terwijl de wettekst daar wel toe leidt.
Ja, maar dat doen ze omdat ze die wettekst zo anders interpreteren, zegt u. Zoals u de wettekst interpreteert, zou dat wel mogen. Zoals de afdeling de wettekst interpreteert, mag het niet. Begrijp ik het dan goed?
De afdeling heeft zich nooit uitgelaten over hoe ze de wettekst interpreteert, dus ze doet het niet.
Ja, ja. Nee, u leidt dat af uit hoe ze oordelen.
Ja.
Waar leidt dit toe? Dat betekent dus dat ze dat is een juridische tegenstelling, zegt u. Je moet kiezen als jurist voor of een nauwgezette interpretatie van de wet of niet, maar je kan daar niet mee sjoemelen.
Je kunt niet de ene keer zeggen, luister, het is een beetje vervelend, maar de wet is nu eenmaal zo geformuleerd en we kunnen niet anders.
Mm.
En de andere keer zeggen, luister, de wet zegt wel dit, maar wij weten het eigenlijk beter. Dat is niet de rol van de rechter.
Mm.
Dat is de rol van de wetgever namelijk. Dat is een belangrijk verschil.
Ja. En wat concludeert u daaruit, dat de Raad van State dat wel doet, volgens haar eigen uitspraken?
Nou, ik heb op zichzelf nogal grote woorden gebruikt. De afdeling die is bevoegd om recht te spreken, maar gebruikt die bevoegdheid om politiek te bedrijven. En ik denk dat dat uit rechtsstatelijk oogpunt een probleem is. De Raad van State is op dit punt en op een aantal andere punten de hoogste rechter van het land.
Ja.
Daar is geen toezicht meer op. En dat mag er ook niet zijn. Hè? Dus de regering heeft hier niets meer over te zeggen en dat is ook goed. Als die rechter vervolgens niet zijn uiterste best doet om zo nauwgezet mogelijk het geldend recht toe te passen, maar daar toch een beetje naar believen mee omgaat, Dan heb je een vrij formidabel probleem. Omdat rechters niet aan democratische controle onderhevig zijn, en zo hoort dat ook. En deze rechter ook niet meer aan een hogere controle onderworpen is. Dus dan is er een rechter die, hoe zeg je dat in het Nederlands, die out of control is. Hm. Dat is een probleem.
Hoe ernstig moeten we dat beoordelen?
Het hangt er vanaf hoezeer je gehecht bent aan de rechtsstaat. Hoe belangrijk vind je het dat een rechter zo precies mogelijk probeert het geldend recht toe te passen? En hoe erg vind je het als een rechter daarbij een beetje bijklust? Ik vind dat bijzonder ernstig.
Op basis van onderzoek van uitspraken van de Raad van State ontdekte Thomas Spijkerboer dat de afdeling, zo wordt de afdeling bestuursrecht van de Vreemdelingenkamer door juristen aangeduid, dat de afdeling uitspraken doet die juridisch tegenstrijdig zijn. En dat is een ernstig verwijt aan het hoogste rechtscollege in ons land. In oktober dit jaar besteden we in Argos ook aandacht aan het functioneren van de Raad van State. In die uitzending maakten we cijfers bekend over hoe vaak de Raad van State asielzoekers gelijk geeft. Dat blijkt in slechts 9% van de zaken het geval te zijn. Van de 1224 zaken die tot oktober dit jaar behandeld zijn, heeft de Raad van State er 110 gegrond verklaard. Er lijkt bij de onafhankelijke rechters van de Raad een sfeer te hangen die de uitspraken van de Raad in het nadeel van asielzoekers doet uitvallen. Dat wordt bevestigd door een insider. Meester Tisse, nu vreemdelingenadvocaat, maar daarvoor werkte hij 20 jaar lang bij de Raad van State, op het laatst als hoofd van sectie vreemdelingenzaken. In oktober vertelde Tisse dat hij wel een vermoeden heeft waarom de cijfers zo ongunstig uitpakken voor vreemdelingen.
Ik denk dat daar gewoon een beleid aan de grondslag ligt, een ontmoedigingsbeleid. En dat is ook wel eens verteld door mensen die het kunnen weten.
En welke mensen bedoelt u dan?
Nou, mensen die nog verbonden zijn aan de Raad van State.
Nou, u kent die mensen natuurlijk omdat u daar zelf zo lang gewerkt hebt. Ja. Hecht u daar belang in aan wat zij zeggen? Vertrouwt u dat? Gelooft u dat?
Ja, maar dat zijn mensen die ik niet alleen als collega ken, maar bijvoorbeeld ook ken omdat ik jarenlang met ze een bepaalde taal gestudeerd heb en geschaakt heb voor de Raad van State. Dus dat zijn mensen die ik echt van haven tot voort ken.
Maar een ontmoedigingsbeleid op het gebied van vreemdelingen?
Ik denk dat het een reactie is op een wat te soepele benadering in het verleden. Toen een vreemdeling nog werd binnengehaald en met alle egaars behandeld. Maar God, wie mag deze zaak gaan behandelen? En dat was een totaal andere tijd.
En nu is de wind gedraaid, zeg maar, en moet het die mensen wat moeilijker gemaakt worden. Is dat het?
Ja, het is inderdaad zo dat je kan zeggen dat de wind totaal gedraaid is en dat hij nu afkomstig is uit Siberië.
Dat is een hele koude wind.
Ja, ja, zeker. Je proeft heel duidelijk dat men vindt dat men een taak heeft om dus als sluitstuk van het bestuur te fungeren. He, om dus ook vanuit de rechterlijke macht een steentje bij te dragen aan het terugdringen van de grote toestroom van asielzoekers.
En zo wordt er ook over gesproken, onderling.
Inderdaad, dat ontmoedigingsbeleid, dat is natuurlijk een heel duidelijk begrip. En zo wordt het ook inderdaad gezegd. En ik vrees dat een aantal echte asielzoekers te lijden hebben over deze politieke ommezwaai, om het zo maar te zeggen.
Je kunt speculeren over de motieven die de Raad van State heeft voor deze lijn.
Thomas Spijkerboer, hoogleraar migratierecht. Spijkerboer heeft alle uitspraken van de Raad van State sinds de invoering van de nieuwe vreemdelingenwet in april 2001 onderzocht. Uit zijn onderzoek blijkt dat de Raad van State op sommige punten de letter van de wet niet zo nauw neemt. Maar hij waagt zich niet aan speculatie over het waarom daarvan. Eén reden wil hij wel noemen.
Eén motief lijkt me heel plausibel en lijkt me ook eigenlijk heel aanvaardbaar. Tijdens het proces van wetgeving ging men ervan uit dat de Raad van State jaarlijks zo'n 40.000 hoge beroepen zou moeten behandelen. Mm-hmm. En men was als de dood dat dat zou leiden tot een verlenging van vooral de asielprocedure. Want ongeveer de helft van die beroepen, dat is een soort berekening die ze op hun manchet hebben gemaakt, de helft van die beroepen zou over asielzaken gaan. Ja. Als een asielzaak lang sleept, dan zijn mensen langer hier en dat is allemaal vervelend. Dus dat moest allemaal snel. Ik denk dat de Raad van State als een van zijn motieven heeft dat hij zaken zo snel mogelijk wil afhandelen. En dat hij door zijn jurisprudentie geen extra aanleidingen wil creëren om procedures te voeren. Dat lijken me op zichzelf heel acceptabele en motieven die helemaal sporen met wat de wetgever bedoeld heeft. Mm-hmm. Waar ik een probleem mee heb, is dat de Raad van State in haar ijver om dit doel te verwezenlijken, toch soms even bot uitgedrukt een loopje moet nemen met het geldend recht. En dat kan niet.
Met name de hoogste beroepsinstantie kan dat niet doen, lijkt me.
Als de Raad van State dat doet, is het niet meer herstelbaar. En dat maakt het bijzonder ernstig.
Wat de motieven ook mogen zijn, zegt mama Spijkerboer, van de Raad van State mag je verwachten dat zij het recht boven alles stelt. De Raad van State wil het bestuur niet voor de voeten lopen. Maar daarbij verliest zij de juridische consequenties van haar uitspraken soms uit het oog. Spijkerboer noemt nog een voorbeeld.
Een volgend punt waarop de jurisprudentie van de afdeling niet consistent is op juridisch vlak, gaat om de eigen bevoegdheid van de afdeling. Uh-huh. In een aantal zaken heeft de afdeling, dus de Raad van State, gezegd: ja, vroeger controleerde de rechter op dit punt het optreden van de overheid. Maar uit één heel exacte formulering in de wet leiden wij af dat wij niet meer bevoegd zijn om dat te doen. Wij als rechter mogen dat niet meer controleren. Mm-hmm. Dus daar houdt de afdeling zich heel nauwgezet aan de tekst van de wet. Ik denk dat dat niet juist is, maar dat soort problemen kunnen juristen onderling altijd maken. In ieder geval hier houden ze zich heel nauwgezet aan hun eigen bevoegdheid. Er zijn een paar andere uitspraken waar de Raad van State zelf beslist, vreemdeling of overheid, ik weet niet meer precies wie de beroep in had gesteld, in ieder geval, wat u hier aankaart, we zijn niet bevoegd om daarover te oordelen. Mm-hmm. En dan volgt er het woordje overigens en geven ze toch nog even een beslissing. Mm. En ze zeggen, we mogen hier niks over zeggen en dan zeggen ze toch. Dus daar gaan ze wat minder nauwgezet om met hun eigen bevoegdheid.
Ja.
En op een enkel punt hebben ze zelf regels gegeven. Ze hebben zelf een nieuwe interpretatie ingevoerd van een bepaalde wettelijke regel. Die interpretatie van die toverformule waar we het zo net al over hadden. Mm-hmm. Daar heeft de afdeling gezegd van we gaan die toverformule heel strikt toepassen. Maar pas over 2,5 maand gaan we zaken ook niet ontvankelijk verklaren als u een verkeerde formule gebruikt. Dus er werd overgangsregeling gemaakt. Dat is duidelijk een regelgevende handeling. Dat is duidelijk wetgeving wat de afdeling daar deed. En dat behoort nu toch heel duidelijk niet tot de bevoegdheid van de rechter.
Ja.
Dus daar was de Raad van State ineens wat minder nauwgezet met zijn eigen bevoegdheid. Nou, dat kan niet.
Het is of het een of het ander. Maar de Raad van State kiest soms de ene interpretatie van de wet en dan weer de andere. Juridisch is dat niet consequent. Inhoudelijk is er echter wel degelijk een constante aan te wijzen in de uitspraken en interpretaties van de Raad van State. De Raad kiest telkens de voor de vreemdeling meest ongunstige interpretatie van de wet. Oud-medewerker van de Raad van State, de jurist Tisse, bevestigt dat. Tisse was hoofd van de sectie Vreemdelingenzaken van de Raad van State.
Ik vrees dat iedere casus die bij de Raad van State binnen wordt gebracht, dat die wordt aangegrepen om te kijken of er nog ontsnappingsmogelijkheden zijn voor asielzoekers en om die dan vakkundig om zeep te helpen. En ja, ik weet dat ze daar heel goed toe in staat zijn. En ja, uit alles blijkt dat ze dat ook aan het doen zijn. Ja. Ik heb zelf wel eens tegen collega's gezegd, dan zat er wel een ironische ondertoon in, maar ik heb het wel gezegd. Ik heb gezegd, als jullie een advies maken om een beroep ongegrond te verklaren, dan zal ik dat in het algemeen als nakijker met een welwillende blik bekijken. Maar als jullie een beroep gegrond verklaren, weet dan dat ik daar met argusogen naar kijk. En dat geeft natuurlijk toch een bepaalde sfeer aan. Dat geeft ook een toon aan hoe ambtenaren toch een chef bejegend worden.
En u was de chef?
Ik was die chef, ja. Dus ik weet waar ik over praat. En dat geeft toch ook een politieke beslissing aan. Politieke visie.
Met het idee om het beleid van de minister van Justitie, of de staatssecretaris van Justitie.
Ik werkte voor mijn bazen. En mijn bazen, die werkte waarschijnlijk in overleg met het departement.
Ja, van Justitie.
Ja, ik denk dat ze in dat tijd, toen de Raad van State nog geen taak had, dat ze beter af waren.
Die vreemdelingen waren beter af zonder de Raad van State?
Ja, ja, inderdaad.
En is het ook zo, wat andere advocaten dan zeggen, dat door de jurisprudentie van diezelfde Raad van State het juist nog veel erger wordt voor vreemdelingen, veel moeilijker om in Nederland te blijven?
Nou, het probleem is dat de Raad van State dus jurisprudentie vormt, waardoor de rechters in alle rechtbanken van Nederland zich gebonden achten om die raad te volgen. En het probleem is dus dat de raad systematisch allerlei mogelijke wegen naar Nederland toe dichttimmert. En daardoor voor de andere rechters die nog wel vriendelijk over dit soort zaken willen nadenken, de mond snoert.
En wat betekent dat voor het vreemdelingenrecht?
Ja, dat er dus op dit moment een ijskoude wind waait en dat mensen beter hun recht kunnen zoeken bij andere landen in Europa, maar niet in Nederland.
We onderbreken Argos voor verkeersinformatie. De ochtenden op Radio 1. De VPRO met Argos. Vandaag over de verharding van het Nederlandse vreemdelingenbeleid, die tot aan de Raad van State, het hoogste rechtscollege van ons land, gevolgen lijkt te hebben. In oktober van dit jaar hebben we een interview aangevraagd met voorzitter Loep van de Vreemdelingenkamer van de Raad van State. We wilden hem de kritiekpunten uit onze uitzending voorleggen. Maar nog hij, nog iemand anders van de Raad wilde ons te woord staan. Wel kregen we een fax van de voorlichter van de Raad van State. Daarin benadrukt hij dat de rechters van de Raad van State geen ontmoedigingsbeleid voeren. En ook helemaal niet kunnen voeren. Want, aldus de voorlichter, de Raad van State toetst slechts in hoger beroep of de rechtbank juist heeft geoordeeld. Afgelopen dinsdag was er in Leiden een congres over de rechtspraak van de Raad van State in vreemdelingenzaken. Daar sprak ook staatsraad Lubberdink, rechter bij de Raad van State. Hij ging echter niet in op de kritiek uit onze uitzending. Ook reageerde hij met geen woord op de kritiek van hoogleraar migratierecht Spijkerboer. Na afloop van zijn speech mochten hem geen vragen worden gesteld. Blijft over de jurisprudentie van de Raad. De opvattingen van de rechters kunnen worden afgeleid uit hun uitspraken. Thomas Spijkerboer, die de uitspraken allemaal heeft bestudeerd, komt op grond van zijn onderzoek tot harde kritiek op het functioneren van de Raad van State.
Als mijn analyse klopt, u vindt dat dus misschien een beetje een flauwe manoeuvre, maar ik wil dat toch kwalificeren, want misschien heb ik dingen over het hoofd gezien of heb ik dingen verkeerd gezien. Als die analyse klopt, en als die niet klopt, dan hoor ik dat graag. Is dat ten eerste van belang voor vreemdelingen. Wat ik heb willen zeggen is, let op mensen die zich niet interesseren voor vreemdelingen. Dit is ook voor jullie van belang. Dit is ook voor gewone Hollandse kaaskoppen van belang.
Want
als een rechter politiek gaat bedrijven met als instrument zijn rechtsprekende bevoegdheid, als hij dat in vreemdelingenzaken mag, dan mag hij dat ook in strafzaken. En mag je dat ook in familiezaken? En mag je dat ook in onrechtmatige daadzaken? Dan mag je dat overal. Het gebeurt nu op dit punt. Het is niet verbazingwekkend dat het op dit punt gebeurt, want dit is een van de onderwerpen waar rechtspraak functioneert binnen een heel problematische en ik zou maar zeggen, nogal opgewonden politieke setting. Het is niet raar dat het hier, naar mijn idee, voor het eerst zo helder, zo hard de kop opsteekt. Maar als je vindt dat een rechter die politiek bedrijft dat niet kan, moet je er nu bij zijn.
Ja, maar dat raakt een wortel van ons staatsbestel, hè? Dat rechterlijke macht en politieke macht twee gescheiden machten zijn.
Ja, als een rechter dit mag, misschien mag hij dan, weet ik wel, wat politieke partijen gaan verbieden of zo. Een rechter die oprecht en met alle problemen die er altijd bij komen kijken, maar een rechter die echt nauwgezet probeert het geldend recht uit te voeren en daarbij accepteert dat politieke consistentie op de tweede plaats komt, is een heel wezenlijk goed. Dat is nu op dit rechtsgebied staat dat onder druk. Dan moet je daar snel bij zijn. Je moet daar snel een debat over beginnen. Over kan dat? Wat zijn de grenzen? Als die analyse klopt, dan moet je dan eigenlijk doen. Want tegen een hoogste rechter kun je niks doen. Dus ik vind dat debat heel urgent.
Heeft het u ook totaal verrast? Toen u aan dit onderzoek begon, had u deze uitkomst toen al voor ogen?
Nee. Het is een uitkomst waar je, denk ik, als jurist gewoon niet op uit bent. Ik was begonnen omdat ik met een aantal uitspraken problemen had. Ik dacht, ja, ik vind dit toch wel heel problematisch. Mm-hmm. Het was dus zo'n inhoudelijke discussie die je linksom of rechtsom altijd hebt over rechtelijke uitspraken. Mm-hmm. En ik ben toen pas begonnen met al die uitspraken op een rijtje te zetten. En in de loop van de zomer ben ik steeds harder geschrokken, zal ik maar zeggen. Nee, ik heb dit bepaald niet gezocht. Ik wil ook wel kwijt dat het redelijk lastig is om een volstrekt eerbiedwaardig instituut als de Raad van State, waar toch veel eerste klas juristen zitten, om daar iets als dit over te zeggen.
Hoezo lastig?
Ik heb heel vaak tot 10 geteld. Van vind ik dit nu echt? Vind ik dit nu echt nodig om het zo te zeggen? Ja. Ik zeg nogal wat. En dan moet je je wel echt afvragen of je dat wilt. Een van de hoge colleges van staat dit voor de voeten werpen, dat is niet aangenaam.
Argos werd deze week gemaakt door Kees van der Bos en Annemiek van der Laan. U kunt een cd of een cassettebandje bestellen. Van deze uitzending maakt dan 9 of 7 euro over op Giro 44. En schrijft daar dan bij Argos met de datum van vandaag. Het is goedkoper als u een computer heeft en dan even naar de website van Argos surft. Zoals dat heet, www.vpro.nl/Argos. Dan kunt u naar deze Argos luisteren. En u kunt trouwens natuurlijk ook op die site alle andere onderdelen van deze programmering terugluisteren. En mocht u nou op- of aanmerkingen hebben, dan kunt u dat mailen naar ochtenden@vpro.nl.